Ja, ik ben blij dat ik weer in het midden ben. Een eerdere uitnodiging die ik had, moest ik afzeggen omdat ik verkouden was. En vermoedelijk achteraf toen ook enigszins geleden aan corona. Dus, maar goed dat ik niet toch gekomen ben, want dan had u misschien allemaal het vervolgens gehad. We gaan het nu hebben vandaag over een bijzonder onderwerp, namelijk drie bomen. En ik weet niet of u al een beetje een idee heeft wat het thema dan zal worden. Maar dat gaat, even kijken of dit dan werkt. Ja, dat gaat dan eigenlijk over de vraag, waar is de vrucht? En dan niet zozeer de vrucht, maar mijn vrucht of de vrucht voor God. Het gaat over waar is mijn vrucht? En dat is dan een vraag die God eigenlijk stelt aan, door de Bijbel heen, van waar is mijn vrucht? Wij zijn als mensen gemaakt om vrucht voor God te dragen. En dat is een beetje het thema, dan gaan we zo meteen ook zien wat voor vrucht dat dan is. Maar dat gaat aan de hand van drie bomen, dat leek mij wel aardig. Er zijn een aantal teksten, die kunt u meelezen op het scherm. De dia's bestaan voor vrij veel uit teksten, omdat ik die bomen ook in de Bijbel wil volgen. U moet bekijken wat u nu wil nalezen of wat u op het scherm meeleest. De eerste tekst is dan uit Deuteronomium 8. Dat is de belofte van het land waar Israël in de woestijn naar kon uitzien. De landbelofte, en dat was een land van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en honing. Dat was de belofte die God aan Israël gedaan heeft. En dan later in Haggai, helemaal het eind van het Oude Testament, dan wordt als het ware het volk erop aangesproken. Dan heb ik jullie in het land gebracht en nu zijn we zoveel later. Maar wat is er van die vrucht terechtgekomen? Die vrucht voor mij, maar eigenlijk ook die vrucht die jullie dan zelf ervaren. Als wij God vrucht geven, dan gaat hij ons ook vrucht geven. Als wij God op de eerste plek zetten, dan gaat hij ons ook zegenen. Dat is het thema van het boek Haggai, waarin gezegd wordt van, zijn jullie bezig met je eigen huizen, maar mijn huis ligt kaal. En ga je nou eens richten op mijn dienst. En dan zal je vervolgens ook gezegend worden. Bedenkt, is er nog zaad in de schuur. Ja, ook de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben niet gedragen. Van deze dag af aan zal ik zegenen. Dus die zegen voor ons, die wordt gekoppeld aan de vrucht voor God. Nu bent u heel benieuwd natuurlijk welke bomen we gaan behandelen. En dat zijn wel heel bekende bomen. Dat zijn de vijgenboom, de olijfboom en de wijnstok. Ja, we kunnen nog meer pakken. De granaatappelboom en ook andere nog. Maar laten we het hierbij houden. En er is één gedeelte waar die alle drie centraal staan. En daar worden ze uitgebreid benoemd. Weet iemand welk gedeelte dat is? Dat is een hele moeilijke vraag voor de vergevorderde. Dat is de enige fabel die in de Bijbel staat. Wordt u al warm? Ja, dat is in Richteren 9. De parabel van de bomen. En dat is dan Archimedes als die dan de macht gegrepen heeft. En nou goed, dan wordt die fabel uitgesproken. Dan staat, eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom, wees toch koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik de vettigheid prijsgeven welke God en mensen in mij eren om te gaan zweven boven de bomen. Nou, dan komen ze bij de vijgenboom, die koning wil worden. Nou, die wil ook niet gaan zweven boven de bomen. Dan komen ze bij de wijnstok. Nou, zelfde vraag, wees koning. Maar die wijnstok die zegt, dan zal ik mijn most prijsgeven. Die God en mensen vrolijk maakt om te gaan zweven boven de bomen. En uiteindelijk vinden ze wel een vrijwilliger. En dat is een doornstruik. En die mag dan koning worden. En dan zegt hij van, nou fantastisch, als u werkelijk mij tot koning wil zalven, kom en schel in mijn schaduw. Nou, een doornstruik heeft niet zo bar veel schaduw, dat weet u wel. En regelmatig, dat is dan een zijweggetje, als ik naar politieke beslommeringen kijk, dan moet ik wel eens hier aan denken. Soms lijkt het er wel een beetje op in alle tijden van hoe dingen lopen. Nou, gaan we verder niet over uitweiden. Maar we gaan het nu hebben over die drie bomen. In de volgende volgorde, we gaan het eerst hebben over de vijgenboom. En de vijgenboom, dat is de eerste boom die eigenlijk met naam en toenaam in de Bijbel wordt genoemd. Ja, natuurlijk die boom van de kennis van goed en kwaad. Het is niet echt een type boom wat je in de in de bouwmarkt kan kopen of in het tuincentrum. En de boom van het leven ook niet. Die vijgenboom die wordt wel genoemd. En die vijgenboom die wordt namelijk genoemd als Adam en Eva uit de hof verjaagd zijn. Dan maken ze daar kleren van vijgenbladeren. En volgens de Joodse traditie is de boom van de kennis van goed en kwaad een vijgenboom geweest. Dat wordt mede gelinkt dan aan deze tekst. Dat ze later vijgenbladeren maken, wat grotere bladeren, waar je dan wel iets van een gordel of een soort bedekking voor kan maken. Die wordt hier in ieder geval genoemd. En die vijgenboom, die heeft eigenlijk ook steeds dat thema van hoe word je heilig, hoe leef je tot eer van God en hoe kun je leven zoals God dat bedoeld heeft. Nou, of het nou echt een vijgenboom was, die boom van de kennis van goed en kwaad, zullen we niet weten. Het was in ieder geval geen appelboom. Dat is hoe de kinderbijbels het heel vaak schilderen. Want appels waren niet echt een vrucht die in het Midden-Oosten heel breed verspreid was. Volgens mij komen ze wel voor in Hooglied en in Spreuken appels, gouden appels op zilveren schalen. Hoewel men daar dan eigenlijk denkt aan sinaasappels, gouden appels. Maar goed, dat zijn die vijgenboom die komt helemaal het begin van de Bijbel voor en die gaat dan de hele Bijbel door. Een heel bekende passage waarin die vijgenboom genoemd wordt, dat is in Jeremia 24. Typisch een hoofdstuk wat je uit je hoofd kent. Dat is dat twee korven vijgen voor Jeremia gelegd werden. En dan had je goede vijgen en dan had je bedorven vijgen. En de bedoeling was dat die twee typen vijgen uitdrukten, twee groepen Israëlieten uitdrukten. Israëlieten die als het ware tot eer van God leefden en Israëlieten die niet tot eer van God leefden. Of eigenlijk waren het Judeërs. Het gaat over het tweestammenrijk. En die goede vijgen, dat zijn de Judeërs die weggevoerd waren, die in ballingschap waren meegevoerd. En de slechte vijgen, dat waren de Judeërs die daar in Jeruzalem gebleven waren. Beetje gek eigenlijk, want wij zouden verwachten naar de goede vijgen, dan moet je in Jeruzalem blijven, want dat is de stad van God. Nee, want een paar hoofdstukken eerder, in Jeremia 21, had God gezegd van vanaf nu laat ik deze stad over aan zichzelf. En als je mij wil dienen, mij trouw wil zijn, dan ga je mee naar Babel. Dat is waar ik mijn oog op heb gericht. Wat je hier ziet, is dat eigenlijk het gedrag van de Israëlieten, dat wordt, en hoe ze als het ware zich tot God verhouden, dat wordt hier onder het beeld van die vijg weergegeven. Goede vijgen en slechte vijgen. En dan komen we natuurlijk nu ook in het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament hebben we ook een aantal keren dat de vijgenboom voorkomt. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus dan in die lijdensweek in Jeruzalem is en bij die vijgenboom komt. En die vijgenboom heeft dan geen vrucht. En 's morgens, Matteüs 21, komt hij bij de stad. En toen een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zei tot hem, laat van u in eeuwigheid geen vrucht meer komen. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Het is een beetje een gek verhaal. Want wij kunnen natuurlijk nu langs een appelboom komen en dan denken we van, nou, er moeten appels aan zitten. Logisch, want het is appeltijd. Maar als je in het voorjaar langs een appelboom loopt en er komen geen appels aan, dan kan je wel boos zijn, maar dat is vrij normaal. En dat is een beetje wat hier ook bij ons achter zit. Is van, dan komt de Heer Jezus bij een vijgenboom langs in het voorjaar. Ja, en die vijgenoogst is pas in het najaar. Dus hoe zit dat nou? Nou, dat heeft ermee te maken dat vijgenbomen eigenlijk twee oogsten hebben in warme streken. Bij ons, diegenen die een vijgenboom in de tuin hebben, die weten dat is na de zomer, augustus, september, dan zouden ze wat kunnen dragen. Maar in het warme oosten heeft een vijgenboom twee oogsten. Heb je een als het ware een oogst in het voorjaar van kleinere vijgen en een groter oogst in het najaar. En dat betekent dus dat zo'n vijgenboom ongeveer 10 van de 12 maanden in het jaar dat er vijgen aan zitten. Waar 5-6 maanden per jaar je van die vijgen zou kunnen eten. En in ieder geval het verhaal suggereert dat in de tijd dat de Heer Jezus daar in de paastijd bij die vijgenboom langskwam. En hij verwachtte dat er vijgen waren. Maar ze waren er niet. Kunnen ervan uitgaan dat ze daar hadden moeten zitten. En die vijgenboom, dat weten we natuurlijk allemaal, is dan een beeld van Israël. De Messias kwam tot zijn volk. Eigenlijk om vrucht te vragen. De vrucht in toewijding aan God, in heiligheid aan God. En die vrucht was er niet. En in die lijdensweek is dat tot een, ja, moeilijk woord, een apotheose gekomen. De Heer Jezus presenteerde zich als de Messias, als de koning. En uiteindelijk werd hij aan het kruis genageld. Nou, dat is de les van de vijgenboom. De Heer Jezus sprak een vloek uit over de vijgenboom. Later komen de discipelen terug. En die zeggen, die vijgenboom die u gisteren vervloekt heeft, die is helemaal dor. Nou, dat is eigenlijk wat er met Israël gebeurd is sinds de verwerping van de Messias. Dat de zegen voor Israël eigenlijk pas weer aantreedt, weer begint, als ze de Messias, de Heer Jezus, gaan aannemen. Nou, dat is dan de les van de vijgenboom. Die staat een paar hoofdstukken later. Matteüs 24. Als de Heer Jezus zegt, leer van de vijgenboom deze les. Nee, dat kan natuurlijk een les op allerlei vlakken zijn. Maar het staat dan wel in Matteüs 24. En Matteüs 24 is een van de twee hoofdstukken die gaat over de laatste dingen. De reden van de laatste dingen staat er in veel vertalingen boven. Het gaat over de toekomst. Het gaat over de toekomst. En de Heer Jezus geeft hier een les, als het ware, gerelateerd aan die vijgenboom. En die zegt van, kijk, als die vijgenboom, als die weer zacht wordt en gaat uitbotten en de vrucht gaat komen, dan weet je dat de zomer nabij is. Dan weet je dat de winter voorbij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. En bijbeluitleggers die hebben de laatste 150 jaar, 200 jaar, sinds de opleving van de inzichten die de Heer opnieuw gegeven heeft, de toepassing gezien van kijk, die vijgenboom is een beeld van Israël. Zoals die een paar hoofdstukken eerder de vijgenboom vervloekte en Israël als het ware vervloekte voor het niet aannemen van de Messias. Dat als Israël weer begint op de kaart te staan, dat dat een teken is van de eindtijd, van de laatste dingen. En ik noemde al, bijbeluitleggers hebben dat al in boeken opgeschreven. Voordat het gebeurde, maar 1948 is de eerste stap daarvan gezet. Met het herstel van de staat Israël. Daarvoor bestond dat niet. Was al die duizenden jaren, waren er wel Joden, maar geen Joods land. Geen staat Israël. Nu weer wel. Als de vijgenboom begint om uit te spruiten. Maar die vijgenboom, hier gaat het nog over de bladeren. Dit gaat nog niet over de vrucht. Dit gaat, mag ik het zo zeggen, over de natie Israël die weer is beginnen te ontstaan. Maar de vrucht van de natie, die kan pas komen als het volk, als de Israëlieten, net als ieder ander op deze wereld, de knieën buigt voor Jezus Christus. En hem als Messias aanneemt en hem als Messias wil gaan dienen. Nou, dit is die eerste boom die we zo in de Bijbel terugvinden. Er staan een aantal teksten in het Nieuwe Testament die ook over onze vrucht gaan. En van meet af aan is de vijgenboom wel verbonden met deze tekst. Die vindt u in Romeinen 6. En het gaat over vrucht tot heiliging. Heiliging wil niet zeggen dat je heilig bent, maar dat je afgezonderd bent. Dat je je toewijdt aan God. Romeinen 6 gaat over de nieuwe mens die God van je maakt als je bij de Heer Jezus hoort. En dat is eigenlijk het thema ook van de vijgenboom. Dat zie je al met Adam en Eva. Toen ging het mis. Ze waren niet toegewijd aan God. En ze vielen in zonde. Maar eigenlijk is dit wat God van ons vraagt. Dat wij toegewijd zijn. Dat we vrucht dragen voor hem. Vrucht die voortkomt uit het feit dat wij bij God horen, bij de Heer Jezus horen, dat we toegewijd zijn. Dat we geen rotte vijgen zijn die onze eigen keuzes maken, maar dat we goede vijgen zijn die ons richten op Gods plan. Die ons richten op wat God voor ons in petto heeft. Dat is die eerste vrucht, die eerste boom. Tot zover nog helder, u bent nog wakker? Mooi, we hebben nog twee bomen te gaan. Nou, de volgende is dan de olijfboom. Die olijfboom die komt ook al heel vroeg in de Bijbel voor. Weer even voor diegenen die hun Bijbelkennis willen testen. Wanneer komt de olijfboom ook weer voor de eerste keer voor? Noach, scherp, heel goed. Die duif die dan terugkomt en die vindt daar een olijfblad, een vers olijfblad aan haar snavel. En daaraan wist Noach dat de wateren waren teruggegaan en dat er weer aarde beschikbaar werd. En blijkbaar op die nieuwe aarde waren er olijfbomen of waren er takken. Overigens een prachtig beeld, hè, van als dan die duif daar over die wateren van de zondvloed zweeft. En dan voelt u hem al aankomen. Die duif is een beeld van de Heilige Geest. Dan staat er zo prachtig die tekst. Die duif die vond geen rust voor de holte van haar voet. En die keert dan terug naar Noach. Ik kan nergens landen. En het lijkt wel alsof die duif al die eeuwen door gezweefd heeft over de aarde op zoek naar een plek waar hij kon landen. En die duif van Noach, mag ik het die toepassing maken, die zien we dan terug in Matthäus 3. Als de Heer Jezus gedoopt wordt en die duif uit de hemel komt en dan op de Heer Jezus neerdaalt en dan de stem klinkt van dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik welbehagen. Dan is het net alsof voor het eerst in al die eeuwen de Heilige Geest iemand aantreft op de aarde die 100% toegewijd is en goed is en leeft in harmonie met God. En dat is de Heer Jezus. Dus een zijweggetje. In ieder geval die olijfboom, die vindt u voor het eerst daar in Noach, in die geschiedenis. En daar wordt hij ook verbonden met de duif. En u weet het natuurlijk wel, de olijfolie is een beeld van de Heilige Geest. En hoe weten we dat? In het Oude Testament wordt olijfolie gebruikt voor de zalving. De zalving van priesters, van profeten en van koningen. In het Nieuwe Testament worden wij ook gezalfd, maar gezalfd met de Heilige Geest. Dus de olie van het Oude Testament, van de olijfboom, die wordt gekoppeld in het Nieuwe Testament met de zalving van de Heilige Geest. En die link is heel erg sterk. Dat zie je bijvoorbeeld. Ik heb hier zo'n mooi passage die u misschien wat minder kent, is Zacharia 4. Een van die nachtgezichten, het vijfde nachtgezicht van Zacharia. Als Zacharia daar, heeft hij zo'n beeld en dan ziet hij een kandelaar, een zevenvoudige kandelaar. En die kandelaar, die heeft dan olijfbomen die erbij staan. En die olijfbomen, dat is een heel merkwaardig visioen. Die hebben als het ware een soort verbinding tussen die olijfboom en die kandelaar. Dus de olie die als het ware in die olijfboom, in die olijven gevormd wordt, die gaat dan automatisch naar die kandelaar. Zodat die kandelaar kan blijven branden. En de toepassing daar van dat visioen is dat betekent dat God de zegen gaat geven door de stadhouder Zerubabel en de hoge priester Jozua, dus door de politieke machthebber in Juda en de geestelijke religieuze machthebber, de hoge priester. En dat God als het ware daardoor zijn zegen gaat geven aan Israël. Maar die profetie die gaat eigenlijk verder, die gaat ook naar de toekomst als er zegen komt voor de aarde door de koning priester, de Heer Jezus Christus. Wat heel bijzonder is in Zacharia 4, is dat die olijfolie eigenlijk ook heel direct verbonden wordt met de geest. Want een paar versen later, daar staat die bekende tekst, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Dus die olie die als het ware naar die kandelaar stroomt, die olie die als het ware dat herstel en die zegen en die toekomst voor Israël inleidt, die olie die wordt verbonden met de geest van de Heere God. En dan heeft u weer die verbinding tussen olijfolie, olijfboom en de Heilige Geest. Nou, er zijn nog wel meer verbanden. Bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest. Kent u wel het Loofhuttenfeest, het laatste grote feest, 7 dagen lang. Wat de Israëlieten dan vieren, is een blij feest. En daar wordt gevierd dat Israël veilig in het beloofde land is aangekomen. En dat doen ze dan door loofhutten te bouwen. En allerlei bomen en bladeren maken ze hutjes, feesten ze buiten. Nog steeds gebeurt dat. En een van de dingen is dat de olijfboom, dat een van de bomen is die de takken geeft voor die loofhutten, om die loofhutten te vormen. En daar vindt u dus eigenlijk de verbinding, hè, wat we dus net bij die vijgenboom ook al zagen, tussen het heden en de toekomst. Bij de vijgenboom hadden we het van, kijk, die vijgenboom is Israël, die verdort, maar in de toekomst, als de vijgenboom gaat uitspruiten, dan leven we in de eindtijd. Nou, hier met de olijfboom zit ook een binding, een verband met de eindtijd. Namelijk via dat loofhuttenfeest. Die loofhutten die als het ware terugkijken naar de uittocht uit Egypte en de komst in het land Israël, maar die ook vooruitkijkt naar het vrederijk. Zacharia 14, daar wordt het grote loofhuttenfeest genoemd. Als de Heer Jezus koning is, als God koning is in Jeruzalem, als vanuit alle volken, zelfs vanuit Egypte, de mensen toestromen naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. Dus ook die olijfboom heeft op die manier een link met de toekomst. Heeft een link met de Heilige Geest die als het ware die vrucht voortbrengt. Maar heeft ook een link met de toekomst. De toekomst als Israël opnieuw in het centrum van de zegeningen van God staat. En de Heilige Geest niet alleen maar in de hemel werkt, maar als het ware in Israël begint te werken. En in Israël er een verandering plaatsvindt dat de heidenvolken van ver af worden aangetrokken naar Jeruzalem toe. We hebben er nog eentje te gaan, één tekst over de olijfboom. Dat is de meest verwarde tekst als het gaat om de profetie. Doet hij het nou? Ja. Romeinen 11 kent u wel. Dat wij geënt zijn op de olijfboom. Dat wordt maar al te vaak misbruikt, die tekst. Die wordt ofwel gezegd van, kijk, de ene uitleg in de kerken is dan van, kijk, Israël was de olijfboom. Maar omdat Israël niet tot Gods eer die vrucht kon voortbrengen, is de olijfboom omgekapt. Israël is bij het grof vel gegaan. En nu heeft God gelukkig met wat heidense takken die olijfboom weten op te kalefateren. En wij zijn dan nu het nieuwe Israël. Dat staat er dus niet. Wat er ook wel gezegd wordt, excuses, meer in de, ja, de, mag ik het zo zeggen, de christenen voor Israël hoek. Daar wordt dan gezegd van, nee, dat werkt anders. Israël is nog steeds de olijfboom. Wij als heidenen zijn als het ware als wilde takken in die bos van Israël gestoken. Dus wij zijn als heidenen, als het ware bij Israël gevoegd. Vroeger had je Israël en nu heb je het grote Israël en daar zijn wij bijgevoegd. En men gaat dan soms nog een stapje verder, dat wij dan ook allerlei Joodse feesten moeten gaan vieren, het loofhuttenfeest en noem maar op. Dat wij Joodse gebruiken moeten gaan invoeren, de Sabbat en allerlei andere gebruiken. Met die keppeltjes hoor ik nog niet zoveel, maar dingen op de muren en kandelaren binnen, de menorahs. Ik hoor belabberd weinig uit die hoek dat men zich dan ook wil gaan besnijden. Dat is dan waarschijnlijk een stap te ver. Maar ook dat is niet wat er staat. Als je Romeinen 11 leest, dan ziet u dat daar gesproken wordt van een stam. Er staat, als die tekst even lezen, Romeinen 11, vers 17 en 18. Als enkele van de takken afgebroken zijn, dat gaat dan in de context over het volk Israël, wat in ongeloof is en daarom verworpen zijn. Als enkele van de takken afgebroken zijn en u die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent, dus als het ware op de stam van die oorspronkelijke olijfboom geplant bent en daar mee vergroeid en mede deelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken. En als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u. Dat gebruik ik wel eens in de supermarkt, die tekst, als ik dan de peentjes heb uitgezocht. Maar dat is een detail. Hier staat dat de takken die zijn uitgetrokken uit die olijfboom. Maar wat is nou Israël in dat beeld? In dat beeld, die takken zijn Israël. De Israëlieten zijn van die wortel afgerukt. En dat is in de context van Romeinen 11 hoe die olijfboom wordt gezien. De Israëlieten zijn verworpen en daar zijn wij nu als heidenen op geplant. Maar wij maken als het ware zowel de takken van de Israëlieten als de takken van wij, maar van ons, maken deel uit van dezelfde stam. Zoals het hier staat, van de vettigheid van de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Dus er is kennelijk iets, en dat is het beeld wat hier uitgedrukt wordt, wat de Israëlieten en de gelovigen uit de volken met elkaar gemeen hebben. Namelijk dat wij onze voeding halen uit dezelfde stam. En als we dan een paar hoofdstukken teruggaan naar Romeinen 4, dan zien we eigenlijk datzelfde. Er wordt gesproken over Abraham, die twee soorten kinderen had. Kinderen letterlijk naar het vlees en kinderen naar de geest. Die letterlijke kinderen, dat letterlijke nageslacht, dat zijn de Israëlieten die van hem afstammen. Maar het geestelijke nageslacht, dat zijn wij, omdat wij leven in de, daar staat het er, leven in de voetstappen van het geloof van Abraham. Dat wij het geloof van hem tot ons geloof hebben gemaakt. Dan worden we geestelijke zonen, dochters, kinderen van Abraham. En zo moet je volgens mij Romeinen 11 zien. Het zijn de beloften aan de aartsvaders, de beloften van zegen. Hoe kunnen wij deel krijgen aan de beloften die God toegezegd heeft aan de mensen? Nou, dat kan door geboorte in Israël, natuurlijke tak. Ja, dan moet je wel je, als het ware, laten vervullen met Gods geest. Anders komt die tak, zal die afsterven en zal die nooit olijven voortbrengen. Of het kan zijn, zoals wij, dat wij dat geloof van Abraham in onze levens overnemen. En zo, als het ware, van een wilde tak, een tak aan de olijfboom van Abraham worden. Wij zijn op de edele olijfboom geënt en naast die natuurlijke takken zullen wij zo ook mee mogen genieten van de zegen. Nou, ik had beloofd om elke boom af te sluiten met een vrucht. Nou, hier heel bekend natuurlijk, Galaten 5 vers 22 zouden we hier nieuwtestamentisch aan kunnen plakken. De vrucht van de geest. We hadden de vrucht van de heiliging bij de vijgenboom. De vrucht van de geest past eigenlijk bij de olijfboom. Want wat gebeurt daar? Dat is dat de Heilige Geest in ons gaat werken. En als de Heilige Geest gaat werken, zoals de olijfolie in die olijven tot uitwerking komt, dan ontstaat er vrucht. En die vrucht van de geest, dat is dat wat God in onze levens van ons wil terug ontvangen. De werking van Gods geest die door ons heen gaat en dat dan naar voren komt wat hier staat. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En hoeveel vruchten van de geest zijn er ook alweer voor de Bijbelvaste mensen? 9. Ja, dat is fout geantwoord helaas. 1. Er staat, dit is de vrucht van de geest. En vervolgens komen de werken van het vlees. Dat is een heleboel. Maar de vrucht van de geest is er maar 1. Want eigenlijk, al die 9 woorden die er staan, die zijn een plaatje van de Heer Jezus. En dat is de vrucht van de geest, dat wij gaan lijken op hoe de Heer Jezus was. Met vol liefde, blijdschap, vrede, dat hij langmoedig was, goede tieren, enzovoort. Goed, nog eentje te gaan. En dat is dan de wijnstok. Ook wel een heel bekend beeld in de Bijbel. Nou, die wijnstok, die is een beeld van Israël. Wel bekend. Twee teksten waar het over staat. Psalm 80 bijvoorbeeld. Daar wordt bezongen over God. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. Beeld is dus dat God in Israël een wijnstok vond. Het volk Israël. Die heeft hij netjes in een pot gezet. En vervolgens overgebracht naar het beloofde land. Helaas, het land was bezet. Er moesten eerst wat bomen uitgekapt worden. En daar vervolgens die wijnstok neergezet. Dat is het beeld wat hier staat. En een wijnstok natuurlijk ook met de bedoeling dat die vrucht gaat opleveren. Druiven en dan kan je wijn van maken. En daar klaagt Jeremia over in Jeremia 2. Hoe klaagt God eigenlijk over? Dat God zegt, ik had jullie geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad, een goed ras, kwaliteits wijnstok. En dan zou je verwachten, dan komt er ook een mooie kwaliteit druif uit en daar kan je wat mee. En dan staat er, hoe zijt gij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd, een woekerplant. Met andere woorden, het plan was weinig geworden. Nou, dit thema van die wijngaard, dat komt ook op verschillende plaatsen terug in de Bijbel. De meest bekende passage in het Oude Testament is het lied van de wijngaard. En dat staat, waar was het ook alweer? Jesaja 5. Ja? Mooi, dat lied van de wijngaard. En het komt zo meteen in het Nieuwe Testament terug, is heel bekend. Daar staat, ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde een perskuip daarin uit, bouwde een toren en hield een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. En dan zegt Jesaja zo van wat moet zal die Heer met die wijngaard doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die wijngaard hier is een beeld van Israël. En als Jesaja dit lied zingt, dan bezingt hij eigenlijk het gevoelen van God over wat er van Israël is terechtgekomen. En dan zit er heel veel pijn in. Pijn van iemand die zo zijn best gedaan heeft om een wijngaard zo te planten dat hij vrucht gaat geven. Hij had die wijngaard, de terrein schoongemaakt, stenen eruit gehaald, muur gebouwd, alles gedaan wat je maar kan doen. Een forse investering. En dat doe je in de hitte in Israël natuurlijk alleen maar met het idee van straks komen er sappige druiven. Straks komt er wijn. Straks heb ik er wat aan. En die Heer, je ziet hem als het ware wachten en dan komt er geen enkele druif aan. Die wijnstok, die wijngaard, die levert niks op. Nou, dat is Jesaja 5. En dat gaat dan verder met de aanklacht, de zesvoudige aanklacht, WU, tegen het volk Israël. Van wat er allemaal niet aan vrucht is opgeleverd. Wat die wijngaard niet heeft opgeleverd. En dan gaat het vloeiend over in Jesaja 6. Dat troonvisioen dat Jesaja dan in de hemel kijkt en de Here daar ziet. En dat komt het zevende wee, niet wee u, maar wee mij, een mens onrein van lippen. Nou, dit beeld van die wijngaard, dat gaat verder in het Nieuwe Testament. Kent u wel, in Matteüs 21. Daar wordt dat beeld opgepakt. Dat is de gelijkenis van de landlieden. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en hij zette er een omheining omheen, groef een perspak daarin en bouwde een toren en hij verhuurde hem aan landlieden en ging buitenslands. En daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan volk gegeven zal worden de vruchten ervan opbrengen. U ziet dat de 10 versen zijn weggelaten, dat had u natuurlijk wel gezien. Om het hele stuk hier op te zetten, kan niemand het meer lezen. Maar u kent de gelijkenis. De Heer heeft een wijngaard geplant. En op een gegeven moment is het tijd voor de oogst. En dan begint hij zijn knechten te sturen. Nou, die knechten worden één voor één naar buiten gejonast of gedood. En uiteindelijk staat er dat die Heer zijn zoon gaat sturen. Mijn zoon. En dan staat er mijn geliefde zoon. Volgens mij staat het in Lucas zo. Of een geliefde zoon. Ik dacht in Marcus. En dan denkt hij van, ik ga mijn zoon sturen. En wat ze met mijn knechten gedaan hebben, nou dat is de één ding. Maar mijn zoon zullen ze respecteren. En dan komt die zoon. En dan hoor je die landlieden zeggen van, kijk, het is de zoon. Het is de erfgenaam. Als ze ons daar nou van ontdoen, dan is het probleem definitief opgelost. Is die wijngaard van ons. Nou, dat is de gelijkenis. En de les daarin is natuurlijk dat de Heer Jezus zich gepresenteerd heeft als die zoon. En die wijngaard is, wederom, Israël. En de landman is God die als het ware de vrucht zoekt van zijn volk Israël. Maar die vrucht was er niet. En als dan de Heer Jezus komt, dan ontdoet Israël zich van de Messias. En dan staat er dat het koninkrijk van God weggenomen zal worden van Israël en gegeven zal worden aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. En dan kun je natuurlijk wel vragen, wie zijn dat dan? welk volk is in staat om vruchten voor God op te brengen? En voordat u heel snel uw eigen naam daaronder schrijft, dat zijn wij dan, wat we natuurlijk wel hopen. Maar als wij Israël geweest zouden zijn, zouden wij het niet beter ervan hebben afgebracht. Want mensen zijn van nature niet in staat om die vrucht voor te brengen die God van ons zoekt. Wij gaan wel vrucht voortbrengen, maar dat ligt er niet in dat wij zoveel beter zijn dan Israël. Of zoveel meer capaciteiten hebben. Dat heeft ermee te maken dat wij eigenlijk ons verschuilen achter iemand die die vrucht wel kan voortbrengen. En dat kent u natuurlijk ook van hoe gaat die wijngaard dan verder in de Bijbel. Nou, die komt als het ware terug in Johannes 15. Daar zegt de Heer Jezus, in mijn woorden, Israël was een wijngaard. Die wijngaard heeft weinig opgeleverd. Dat begon met een wijnstok die God in Egypte heeft uitgegraven, hier geplant heeft, allemaal mislukt. Maar nu begin ik opnieuw. Ik ben weer een wijnstok. Ik ben een nieuwe wijnstok, een nieuwe lijn die God gaat inzetten om tot vrucht te komen. En ik als wijnstok ga uiteindelijk tot een wijngaard uitgroeien. Hoe gebeurt dat dan? Dat gebeurt doordat die wijnstok ranken heeft en takken. En wij mogen ranken zijn, takken zijn aan de wijnstok van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk hebben we de keus, bij welke wijngaard willen we horen? Willen we horen bij die wijngaard van Israël, die uiteindelijk niet in staat bleek, zelfs onder de meest ideale omstandigheden en de zorg van de Heer van de wijngaard zelf om tot vrucht te komen? Of willen wij horen bij de wijnstok van de Heer Jezus? En dat als het ware de levenssappen en de kracht en de zegen van de Heer Jezus op ons overgaat. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Hebt u dat beeld, hè? Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Dus mocht u nou denken van wij zijn die nieuwe wijnstok, wij zijn dat volk, dat koninkrijk aan wie God als het ware die wijngaard gegeven heeft. Zonder de Heer Jezus kunt u niets doen. Wordt het net zo'n grote mislukking als Israël. Maar als wij in hem blijven, dat wil zeggen als wij in die levensverbinding blijven met de Heer Jezus Christus. Als wij als het ware de zegen van hem door ons heen laten stromen. Als wij dat niet in onszelf zoeken, maar in hem, dan kunnen we vrucht dragen. Dan kunnen we vrucht dragen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Dit is wat God wil, dat wij vrucht dragen. Sterker, dat wij veel vrucht dragen. God zoekt vrucht. God zoekt vrucht bij mensen. En die vrucht bestaat erin dat wij, als het ware, discipelen zijn van de Heer Jezus. Dat wij hem volgen. Dat wij zijn woorden in ons laten leven. En dan niet zelf ons inspannen om iets acceptabels voor God te doen. Maar dat we, als het ware, door ons te verbinden met de Heer Jezus, dat we ons verbinden met dat wat kostbaar is voor God in de Heer Jezus Christus. Dat zijn zegen, zijn leven, als het ware door ons heen gaat vloeien. En ons leven wordt omgevormd tot een leven zoals de Heer Jezus dat geleefd had. Het woord christen betekent eigenlijk Christus. Iemand die op Christus lijkt. Dat wij vrucht gaan dragen op het moment dat de Heer Jezus in ons zichtbaar wordt. Dat is eigenlijk de les van de wijngaard. Ook daar vindt het Nieuwe Testament weer een tekst voor. Dat is wat er in Filippenzen 1 staat, de vrucht tot gerechtigheid. Vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lof van God. Dit is een vrucht die ontstaat door Jezus Christus. Hier kan je die wijnstok van Johannes 15 naast zetten. Hoe komen wij tot vrucht voor God? Dat is als wij die levensverbinding hebben met de ware wijnstok. En dan gaat er iets in ons leven veranderen. En dan wordt ons leven niet een leven van onrecht, wat je bij die landslieden ziet, in die gelijkenis. Of wat je ziet in Jesaja 5, die heer van de wijngaard, in, ik geloof vers 8, daar wordt het dan zo prachtig gezegd, van ik verwachtte goed bestuur in Israël, het was bloedbestuur. Ik verwachtte rechtsbetrachting, maar het was rechtsverkrachting. Dat is de MBG-vertaling, zo prachtig mooi. Het is een soort gedicht eigenlijk, dat lied. Dat recht was er niet, die gerechtigheid was er niet, maar die gerechtigheid die komt wel als wij als het ware ons verbinden met de Heer Jezus als de ware wijnstok. Nou, dat is het onderwerp van deze ochtend geweest, de drie bomen. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we nu even die bomen vergeten, drie soorten vrucht die wij als christenen voor God mogen opleveren. Die vrucht van de heiliging. Dat wij van de zonde vrijgemaakt, slaven van God geworden zijn. Dat we vrucht hebben tot heiliging. En het einde, het eeuwige leven, de les van de vijgenboom. Dat wij de vrucht van de geest hebben. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat wij dus op de Heer Jezus lijken. De vrucht van de geest, de les van de olijfboom. En dat wij vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God mogen worden. Filippenzen 1, de vrucht van de gerechtigheid. Dat de Heer Jezus recht gaat doen in de wereld door ons heen. De les van de wijnstok. Mogen wij die vrucht voor God gaan opbrengen. En ons leven ook daarop mogen richten om vruchtbaar te zijn, niet zozeer voor onszelf, maar voor God. Dat als God naar ons leven kijkt, dat hij dan, mag ik zo zeggen, een glimlach gaat krijgen. Van deze mensen, die leveren mij waar voor mijn geld. Voor de kostbare prijs die ik heb betaald door mijn zoon naar de wereld te sturen. Amen.